Sommigen komen bij meneer Pasteur om een betrekking of een aanbeveling te vragen. Maar de meesten komen naar hem toe als ze een probleem hebben met hun wijn of wijnstok, hun kip of varken, of wat dan ook. Ze komen hier in deze kamer. Kijk, gisteren kwam er nog iemand om meneer Pasteur te raadplegen, omdat zijn wijn verzuurd was. Met een fles in de hand klopte hij op zijn deur. En meneer Pasteur ontvangt ze altijd. Deze deur is nooit voor hen gesloten. Mijn oom vertelde me dat de goede man hem probeerde uit te leggen wat er misging. Maar deze man is geen geleerde. Hij maakt geen gebruik van wetenschappelijke taal. Zoals altijd neemt mijn oom dezelfde houding aan. Hij blijft kalm en zeer ernstig, en hij luistert aandachtig tot het einde toe. Hij nam de wijn in ontvangst. Op dit moment bestudeert hij die in alle rust. Ik durf erom te wedden dat het niet lang zal duren voordat hij de oplossing zal hebben gevonden. De mensen zijn altijd zeer onder de indruk. Het is nog maar een stap verder om te denken dat hij een soort dokter op het gebied van wijnen is. In feite is hij alleen maar een wetenschapper die observeert en nadenkt om problemen op te lossen. O ja, tussen haakjes. Ik moet u trouwens zeggen dat meneer Pasteur als groot wetenschapper zeer nauwgezet is. Hij houdt van orde en hij zou het niet kunnen verdragen als men maar één of ander voorwerp in dit huis zou aanraken. Laten we dus alstublieft zijn wensen respecteren. Hier raken we niets aan en we spreken zachtjes om hem niet te storen in zijn onderzoek. Hier is de woonkamer. Het is een comfortabele plek die voor zijn vrienden is gereserveerd. De woonkamer in Rabois is heel rustig in vergelijking met die in Parijs, waar de bekendheid van Pasteur veel bezoek trekt. Er is met name de kring van wetenschappers, chemici, natuurkundigen, maar ook historici en geografen zoals Vidal de la Blache en Ernest Lavisse. Echter, de leden van de Academie voor Geneeskunde, waarvan meneer Pasteur evenwel deel uitmaakt, zijn veel minder aanwezig. Ik moet zeggen dat hij altijd stormachtige relaties met artsen onderhield. In Arbois zijn de dingen veel eenvoudiger. Het zijn meestentijds loyale jeugdvrienden. Jules Vercel, zijn buurman aan de overkant van de straat, is een van zijn boezemvrienden. Een deel van zijn huis herbergde een van de laboratoria van meneer Pasteur, voordat mijn oom er een in zijn eigen huis installeerde. Maar de familie, dat is belangrijk. En we komen met elkaar in de woonkamer bijeen. Afhankelijk van de omstandigheden zijn er mijn oom en tante, hun kinderen, de ooms, tantes, neven en nichten. Als de melotroop haar niet vervangt, speelt mijn tante voor ons een pianostuk van Chopin of Schubert. Mijn oom speelt heel graag biljart. Tegen hoge kosten heeft hij het biljart uit Parijs laten komen. Hij speelt er 's avonds vaak met mijn tante op. Enige dagen geleden speelde hij erop met meneer René, zijn schoonzoon. De laatste is een bekwaam speler, maar het zou me niet verbazen als René hem af en toe laat winnen, omdat mijn oom niet graag verliest. Dit doet niets af aan de bedrevenheid van mijn oom, ondanks zijn handicap aan zijn linkerarm. Dit keer heeft hij nog de partij gewonnen. En hij lachte naar hartelust. Echter, als hij verliest, zegt hij vaak, René, je maakt het me niet gemakkelijk van je te winnen. Kom toch binnen. Hier is de eetkamer. Ik maak deel uit van het tafelgezelschap tijdens de familiebijeenkomsten of als mijn oom me 's avonds vraagt om zijn gedachten op te schrijven. Ziet u, soms kan meneer Pasteur opgewonden zijn als hij in het openbaar zijn wetenschappelijke theorieën verdedigt. Maar hij praat zelden aan tafel. Behalve als enkele van zijn goede vrienden, zoals Bertin, de aanwezigen komen opvrolijken. Trouwens, over tafelgesprekken gesproken, ik moet u een anekdote vertellen. Het heeft op ons allemaal grote indruk gemaakt. Luister maar. Mijn oom wilde het vaccin tegen hondsdolheid op hemzelf testen. Tot dan toe hadden we alleen maar mensen gevaccineerd als ze gebeten waren, maar nooit, o grote God, gezonde mensen. Wij hebben categorisch geweigerd dat hij op zichzelf de proef zou doen. Vervolgens heb ik me als vrijwilliger aangemeld. Enige tijd later zaten we samen te eten, de familie Pasteur en de mijne. Plotseling richtte mijn oom het woord tot mijn moeder met de vraag over mijn gezondheid. We hadden alle goed begrepen waar hij naartoe wilde. Ik antwoordde meteen: zeg niets, oom, vertel niets. Mevrouw Pasteur, ook op de hoogte van de zaak, gebaarde wanhopig naar hem en zei: Louis, houd toch je mond. Maar het was al te laat, want toen hij eenmaal was begonnen, kon hij alleen maar zijn eigen gedachten volgen. En de hele tafel hoorde hem zeggen: uw zoon heeft u dus niet verteld over de behandeling tegen hondsdolheid. Een ijskoude stilte viel plotseling in, die elk gesprek deed verstommen. Mijn moeder zag me al sterven, maar dat gebeurde niet. U ziet, ik ben nog steeds in leven. Genoeg anekdotes. Mijn oom, die de besmettelijke kiemen in ons milieu heeft ontdekt, is een vurig voorstander van hygiëne. Denk je eens even in dat zijn neven Vicho, van de kant van zijn zus, hem oom microben noemen. Aan tafel onderzoekt hij alles zorgvuldig. Elk stofje op zijn bord wordt verwijderd. Hij schraapt het brood af met zijn mes, omdat niemand immuun is voor een meelworm. En dan, voordat zijn brood op tafel komt, is het al door verschillende handen gegaan en die zijn niet altijd even schoon. Over handen gesproken, ik moet u zeggen dat meneer Pasteur een ziekelijke afkeer heeft om iemand een hand te geven. Hij zegt dat het de beste manier is voor de overdracht van ziektekiemen. Wanneer u hem straks in het lab ziet, wees dan alstublieft niet beledigd als hij u niet de hand schudt. Zijn we in de tuin? Ga alstublieft met uw gezicht naar het huis staan, dan kan ik u de ontwikkeling daarvan toelichten. Mijn oom is zeer aan dit huis gehecht. Hij vindt hier de herinnering aan zijn vader Jean-Joseph terug, die het huis in 1830 kocht. Het was toen veel kleiner. Jean-Joseph was leerlooier. Zijn werkplaats lag aan de oever van de Cuisance, wat hem in staat stelde de huiden te wassen en te prepareren. Leer, vaten en waterbekkens namen de gehele ruimte van de binnenplaats en de kelder in beslag. Het was bij uitstek een besmettelijke omgeving. En dan te bedenken dat mijn oom, die zoveel belang aan hygiëne hechtte, zijn vader warempel in de leerlooierij heeft geholpen. Na de dood van zijn zus heeft hij het gehele huis gekocht en van onder tot boven laten renoveren. Hij heeft de leerlooierij laten verdwijnen, een verdieping op het huis en slaapkamers voor zijn kleinkinderen over de Cuisance laten bouwen. Aan uw rechterhand, voorbij de muur bedekt met klimop, is op de eerste verdieping zijn geliefd laboratorium. Om het verder te kunnen inrichten, heeft hij het naburige kleine huis, dat van vader Pianet gekocht. In Arbois vindt mijn oom de rust die hij niet in Parijs heeft. Omringd door zijn gezin kan hij zich hier rustig aan zijn onderzoek wijden, in zijn Château Cuisance, zoals hij zijn huis liefkozend noemt. Ah, ik zie mevrouw Pasteur ons tegemoet komen. Ik neem afscheid van u. Er wachten nog enkele experimenten op me. Ga alvast maar naar boven. We zullen elkaar straks weer in het laboratorium terugzien.
Goedendag. Ik ben mevrouw Pasteur, de echtgenote van Louis. Hartelijk welkom. Al is mijn man een groot wetenschapper, toch moet u weten dat zijn roeping voor het wetenschappelijk onderzoek er niet altijd is geweest. Eerst was hij bezeten van tekenen. Kijk maar, naar de houtskoolschetsen op de muur, net boven de tafel. Ze zijn het werk van mijn lieve man. Louis was toen nog geen 15 jaar. En dit is zijn leraar, Etienne Charles Pointurier, die zijn talent heeft aangemoedigd. Maar zijn vader en de schooldirecteur, de heer Romanet, hadden voor hem andere ambities in het verschiet. Zo vervolgde hij zijn studie. Hij zakte een eerste keer voor zijn eindexamen natuurwetenschappen. Maar het volgende jaar heeft hij het gehaald met, houdt u goed vast, een middelmatig cijfer voor scheikunde. En momenteel is hij een van de grootste wetenschappelijke genieën. Wat ironisch. Hoe dan ook, Louis vervolgde zijn studie met veel doorzettingsvermogen. De colleges van zijn leermeester, de beroemde chemicus Jean-Baptiste Dumas, hebben hem zeer geboeid en zijn ware roeping losgemaakt. Na de École Normale Supérieure in Parijs werd hij benoemd tot hoogleraar scheikunde aan de Universiteit van Straatsburg. Daar ontmoette ik hem voor het eerst. Mijn vader was toen rector van deze universiteit. Louis voelde zich snel tot mij aangetrokken, maar eerst moest hij mij het hof maken, voordat ik zou accepteren met hem te trouwen. Na ons huwelijk ben ik met hem meegegaan naar Lille, waar hij de functie van decaan van de faculteit der exacte wetenschappen kreeg. En vervolgens naar Parijs, waar hij werd benoemd tot directeur wetenschappelijk onderzoek aan de École Normale. Zijn onderzoek heeft hem snel beroemd gemaakt. Zo heeft keizer Napoleon III hem in eigen persoon belast onderzoek te doen naar de ziekten van zijderupsen en die van wijn, toen Louis hem zijn diensten aanbood. Ik heb altijd geprobeerd hem te helpen bij zijn noeste arbeid. Inmiddels verzamelt Louis al jarenlang titels en succes. Denk je eens even in dat hij werd verkozen tot de Academie van Wetenschappen op zijn 40ste, daarna tot de Franse Academie op 60-jarige leeftijd. We zijn in de kamer van onze lieve Marie-Louise en haar man René Valérie Radeau. Wat betreft onze kinderen houden Louis en ik meer van ze dan van enig ander mens ter wereld. Al bij ons huwelijk waren we van plan een gezin te stichten. Ik bracht Jeanne, onze eerste dochter, op mijn 24ste ter wereld, 10 maanden na ons huwelijk. Vervolgens kwamen Jean-Baptiste, Cécile, Marie-Louise en uiteindelijk Camille, die ik kreeg toen ik 37 jaar was. Helaas stierven 3 van onze lieve kinderen, Jeanne, Cécile en Camille, veel te jong. Wat kan het leven soms wreed zijn? Ik heb voortdurend voor hun arme zielen gebeden. De jaren 65, 66 waren voor ons een verschrikkelijke periode. Louis' vader, Jean-Joseph, overleed als eerste. Een paar maanden later was het de beurt aan onze arme kleine Camille, die slechts 2 jaar was. En vervolgens, 10 maanden later, aan Cécile, op de leeftijd van 12 jaar. Hun graven zijn hier op het kerkhof in Arbois. Met deze pijnlijke beproevingen begrijpt u wel dat het huwelijk van onze dochter Marie-Louise met René ons weer enige vreugde heeft gegeven. Vooral omdat ze ons prachtige kleinkinderen hebben geschonken, namelijk Louis en Camille, die we gewoonlijk Loulou en Zizinette noemen. We hebben voor hen kleine gezellige nesten ingericht, die u achter in de kamer kunt zien. Louis zei vaak dat prinsen van koninklijke bloede het niet beter konden hebben. We verwennen onze lieve kinderen veel te veel. Kijk maar naar al het speelgoed dat ze hebben. Hier is mijn kamer, waar ik meestal op dinsdag gasten ontvang. Maar ik zorg vooral voor Louis. Sinds zijn beroerte, die hem ernstig aan de gehele linkerzijde belemmert, zorg ik ervoor dat hij zich spaart. Dat is niet gemakkelijk. Hij is zozeer door zijn wetenschappelijke gedachten in beslag genomen, dat hij de rest vergeet. Over dit onderwerp heb ik nog het een en ander te vertellen. Luister maar. Ik drijf er nu de spot mee, maar op dat moment moest ik er helemaal niet om lachen. Het was op onze trouwdag, 29 mei 1849. Toen we bij de kerk voor de huwelijksinzegening aankwamen, was Louis er niet. We waren toen allemaal erg ongerust. Mijn vader vroeg een vriend om hem zo snel mogelijk op te sporen. Stel je toch eens voor, mijn Louis was gewoon in het laboratorium volledig in beslag genomen, met het waarnemen van de kristalvorming van wijnsteenzuur. Ik help Louis zo goed als ik kan, om zijn wetenschappelijk onderzoek een nieuwe impuls te geven en te verdedigen bij zijn collega-wetenschappers. Ik verzeker u dat je in dat milieu je moet laten zien en enorm veel dient te publiceren om te bestaan. Ik volg in de pers wat er over het onderzoek van mijn man verschijnt. En regelmatig dicteert Louis me zijn gedachten die in wetenschappelijke tijdschriften worden gepubliceerd. Het meest veeleisende zijn de wekelijkse rapporten van de Academie van Wetenschappen. Die kunnen niet wachten. Hier is de kamer van Louis. Voorheen was die van zijn vader, Jean-Joseph. Aan hem dankt Louis zijn werklust en zijn doorzettingsvermogen. Luister maar naar deze brief die hij mij na zijn begrafenis heeft gestuurd. Je hebt hem niet gekend, mijn lieve Marie, in de tijd dat mijn moeder en hij zo hard werkten voor hun lieve kinderen waarvan ze zoveel hielden. Met name voor mij, voor wie de boeken, de maanden op de middelbare school en het internaat in Besançon duur waren. Even verder, vervolgt Louis. Hij had een passie voor kennis en leren. Met de pen in de hand zag ik hem grammatica's bestuderen, terwijl hij ze vergeleek en van commentaar voorzag, om op 50-jarige leeftijd te leren wat hij door tegenslagen in zijn vroegere jaren niet had kunnen doen. Maar de boeken waarvan hij hield en die hij met name zocht, waren die boeken die hem de feiten van de grote keizertijd weer in herinnering brachten, die hij destijds op het slagveld had gediend. U ziet, Louis is een groot patriot. Hij zegt graag dat als de wetenschap geen vaderland heeft, de wetenschapper er een moet hebben. En Louis is op en top Frans. De oorlog tegen Pruisen liet een heel pijnlijke herinnering bij hem achter. Vanuit Arbois, waarheen we gevlucht waren, was Louis bijvoorbeeld erg onder de indruk van het nieuws dat de Pruisen het Museum van Natuurlijke Historie hadden gebombardeerd. Als teken van protest heeft hij toen onmiddellijk het eredoctoraat teruggestuurd dat de Universiteit van Bonn hem kort tevoren had toegekend. Maar neemt u me niet kwalijk, de tijd verstrijkt en mijn familieverplichtingen noodzaken me nu te gaan. Zet uw bezoek alstublieft voort. Adrien wacht op u in het laboratorium. Hij heeft voor u nog een ogenblik vrij.
Ik heb zojuist de voorbereidingen voor een nieuwe proef met monsters van mild vuur bij schapen afgerond. En ik heb een beetje tijd voor u om u het beroemde laboratorium te laten zien. Het is ongeveer de kopie van die in Parijs, maar dan kleiner. Er is evenwel alles wat ik nodig heb. Experimenteertafels, spoelbak, ontsmettingsketel, wasemkappen, kasten en opslagrekken. Er is zelfs stromend water en gas. Het water wordt uit de regenput in de tuin op de binnenplaats omhoog gebracht door een handpomp tot in de tank boven de gootsteen. In totaal heeft de bouw van het laboratorium bijna 30.000 frank gekost. Een aanzienlijk bedrag dat voor een deel door het ministerie van Landbouw werd gefinancierd. Sindsdien kan meneer Pasteur in alle rust in Arbois werken, net zoals in Parijs. Hoe dan ook, en zoals hij zelf zegt, het werk vind ik het leukste om te doen. Ik sta geheel en al tot zijn beschikking. Ik ben zijn secretaris om aantekeningen te maken wanneer dat nodig is. Ik ben ook zijn amanuensis om de experimenten die hij bedenkt uit te voeren. Ik ben dus op de een of andere manier het verlengstuk van zijn eigen lichaam. Hij noemt me zijn handen. Om zijn proeven te verzinnen, blijft meneer Pasteur volledig afgezonderd en voor niets ter wereld zou ik op het idee komen hem te storen. Stilte heerst dan alom. Hoe dan ook, als je hem op zulke momenten nadert, negeert hij je. Hij kan zijn aantekeningen raadplegen en soms hoor ik hem verbaasd zeggen: "Wat mooi is dat! En heb ik dat allemaal ontdekt? Ik was het vergeten. Daar zit wat in." Zijn aandacht heeft uitsluitend betrekking op wat hij bedenkt en dat op elk willekeurig moment van de dag. Mevrouw Pasteur weet dat en zij vindt dat helemaal niet erg. Dit proces kan hele dagen duren. Als hij eenmaal zijn oordeel heeft afgerond, beschrijft hij nauwkeurig het protocol van de proefneming. Vervolgens maak ik nauwgezet het verslag. Hoe dan ook, meneer Pasteur zit vlak naast me als ik met de reageerbuisjes omga. Hij neemt alles waar, opdat alles nauwkeurig wordt gedaan. Als de proef goed verloopt, ontvallen bij hem de woorden: "We zitten op het goede spoor." Of: "We moeten hieraan nog verder werken." Aan het einde van de proef denkt hij opnieuw na en vervolgens dicteert hij me zijn gedachten. Zijn oordeel is zo helder dat hij zelden op zijn woorden hoeft terug te komen. Maar over proefnemingen gesproken, ik ben er met één bezig en ik moet nu beslist gaan om het verdere verloop ervan te volgen. U boft, meneer Pasteur heeft ingestemd met u te spreken. Hij is aan zijn werktafel bezig met waarnemingen op zijn microscoop. Tot ziens!